Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij een extra aflevering van De Zeven. Dit is Roan van Eyck.
Ergens de komende dagen wordt de populaire cryptomunt Bitcoin nog eens gehalveerd. Dat is dus niet de eerste keer, hè. Het is een belangrijk terugkerend fenomeen. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n halvering? En wat betekent die voor de waarde van de Bitcoin? Die ging in het verleden altijd omhoog. Gaat dat nu opnieuw gebeuren? Hartelijk welkom.
De Zeven Extra.
Dag Ellen Vermorgen.
Hey, dag Roan.
Journalisten beleggen bij de tijd. Jij volgt de Bitcoin-koers. En dag Roland Legrand.
Goeiedag.
Journalist technologie. Jij weet alles over blockchain, het mechanisme achter Bitcoin. Roland, Ellen, we zaten hier een dikke maand geleden ook al eens, hè, toen Bitcoin de kaap van $70.000 had doorbroken.
De Bitcoin heeft deze week zijn oude record verbroken.
Roland, ik zou durven zeggen dat het heel snel is gegaan, hè, die comeback van Bitcoin.
Eigenlijk, wat is de waarde? Dat is heel simpel, nul. En dat verklaart meteen ook opnieuw weer waarom het zo hard schommelt.
Als je die geschiedenis en iets meer Bitcoin Basics wil meekrijgen, ga die aflevering dan zeker ook eens luisteren. Gewoon naar beneden scrollen in dit kanaal tot aan vrijdag 8 maart. Bitcoin, de pros en contras heet de aflevering. Deze keer gaan we het hebben over de halvering van de populaire virtuele munt. Of halving, dat is eigenlijk de correcte term, want die zit er nu snel aan te komen.
We are on the verge of a halving.
Ja, beste mensen, de halving die komt eraan.
We're sort of right at the moment, looks like end of this week, we'll have the next halving.
Bitcoin halving komt eraan, daar kunnen we niet omheen.
2 days, 13 hours or so until the Bitcoin halving.
Het is dus voor de komende dagen, eind deze week, ergens. Lijkt alsof we onze vinger niet kunnen leggen op de exacte timing. Vrijdag, zaterdag. Voor wanneer is het precies?
Dat is een beetje het lastige parket waar we in zitten, Roan, is dat je er geen concrete timing op kunt kleven. Beleggers die zweren bij heel duidelijke agendas van dat gaat dan gebeuren. Bij dit event, die halving, is dat moeilijk te pinpointen. Mm-hmm. En dat heeft te maken dat dit gebeurt wanneer er telkens 210.000 bloks, ik word een beetje technisch, op de blockchain van Bitcoin worden geplaatst op dat grote grootboek waarop bitcoin-transacties worden gevalideerd. Telkens als er 210.000 van die blokjes op dat grootboek worden geplaatst, vindt die halvering plaats. Aha. En het ding is, je kan niet voorspellen wanneer dat exact zal zijn. Dus we moeten daar enige bandbreedte nemen. Maar het is duidelijk dat dit voor eender welk moment is. Sommigen hopen zelfs 21 april, 21-4. Dat is een heel beladen datum voor bitcoin-believers, omdat de laatste bitcoin allicht in 2140 gemijnd zal worden. Dat is ook de postcode van Borgerhout, heeft daar volstrekt niks mee te maken. Maar in 2140, het jaar 2140, zou die laatste bitcoin het levenslicht zien. Dus op 21 april, die halving, het zal allicht vroeger zijn. Ja, dat zouden de symbolisten erg mooi vinden.
En dan gaan we ook 21 miljoen bitcoins hebben.
Ongelooflijk, hè?
En er gaan er nooit meer zijn dan 21 miljoen. Zo wordt ons beloofd.
Ja, dat is het maximum maximorum.
Oké, mooie symboliek dus, Koop Borgerhout. Als de halvering valt op 21-4, dat is nu zondag, maar waarschijnlijk gebeurt het dus al iets vroeger. Maar dus om te begrijpen wanneer de halvering gebeurt, moet ik eigenlijk begrijpen wat het in feite is, hè. Leg eens uit, wat gebeurt er bij zo'n halving van Bitcoin? Het is niet zo dat de munt dan plots maar de helft zoveel waard is.
Nee, helemaal niet. Misschien moeten we eerst beginnen met uit te leggen, Bitcoin is een blockchain. Het is een van de vele blockchains, maar Bitcoin is wel de grootste cryptomunt. En zoals Ellen heeft gezegd, is dus een digitaal grootboek dat elke transactie bijhoudt. En elk blok bevat gegevens over meerdere transacties. Zodra dat zo'n blok is voltooid, wordt het permanent aan de keten, vandaar ook chain, toegevoegd. En op een onveranderlijke manier.
Ja.
Nu, elk blok bevat een code, een unieke code, en die verwijst naar het voorgaande blok. Dus ze zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. En het dat moet dus er allemaal toe bijdragen dat dat beschermd is tegen ongeoorloofde aanpassingen achteraf.
Aha.
Nu, de miners, mijnwerkers, ja, maar in dit geval zitten die niet in mijnen, hebben dure apparatuur en verbruiken tamelijk wat energie in het geval van Bitcoin. Die gebruiken dus hun krachtige computers om complexe puzzels op te lossen. En dat is eigenlijk een heel beveiligingsmechanisme. En ze zijn daarvoor ook gaan ze in competitie. Daarvoor krijgt een miner ook een beloning.
Hmm.
En die beloning bestaat uit het creëren van nieuwe bitcoins. En die beloning, het is die halveert.
Aha.
Dus voor de vierde keer in de geschiedenis van bitcoin gaat er zo'n halvering plaats hebben. Dus niet de bitcoin zelf, maar de beloning voor de miners, die gaat halveren.
Oké, het is dus die beloning voor het mijnen van bitcoin, die wordt gehalveerd. Hoeveel bedraagt die beloning dan nog?
Dat zou nog zo'n 3,12 bitcoin zijn dat zij ontvangen.
Klopt,
voor
dus
dat mijnen. Ja.
Ja, helemaal in het begin was dat 50 bitcoins per blok, dan was dat 25, 12,5, 6,25 en nu ongeveer 3,125 bitcoin.
Ja, 3,125 bitcoin, dat is nog altijd meer dan 180.000 euro. Geen al te slechte beloning. We snappen nu wat dat is, een bitcoin-halving. Iedereen die deelneemt aan de blockchain is het in principe eens met dat systeem. Maar Ellen, waarom doen ze dat eigenlijk, dat halveren van die minebeloning?
Ja, het is een beetje in mijn ogen een groot PR-event in die cryptosector. Om te zeggen, kijk eens wereld, terwijl jullie in de fiat-economie, laten we zeggen, de economie van het gewone geld, worstelen met die hardnekkige inflatie, hebben wij een ingebouwd inflatiemechanisme binnen dat weefsel, de architectuur van die blockchain. En daardoor houden wij intrinsiek onze schaarste. Hè. Dat is de grote premisse van Bitcoin, de grote belofte, dat het een schaars, een hard, een schaars middel is. En dat wordt met dat PR-event, hè, want mensen weten dat onderhand wel, dat bitcoin schaars is van nature. Dus in mijn ogen een groot marketing-event waarin die bitcoinwereld kan uitpakken met die intrinsieke schaarste waar ze zo graag mee pronken, toch wel. Ja.
Mm-hmm. Dus die aangroei die gaat trager en trager. Hè. Het gaat dus pas rond het jaar 2140 zijn dat we de 21 miljoen bitcoins bereiken. En nu zitten we eigenlijk al tussen de 19 en de 20 miljoen bitcoins die al gemined zijn. Dus je ziet dat het heel traag gaat dat naar die 21 miljoen naartoe gaan.
En op die hoeveelheid gaat het dan ook stoppen met de halvingen, omdat er tegen dan al zoveel halveringen zijn gebeurd dat er eigenlijk geen beloning om van te spreken meer overblijft. En dat hele stramien van halving dus betekenisloos is geworden, Ellen, of hoe moet ik dat zien?
Ja, voor een stukje zal dat infinitesimaal klein worden op den duur, hè, wat miners ontvangen voor dat minen. En dat zal natuurlijk ook een effect hebben op de sector van crypto mining as such.
Ja, oké, dat is duidelijk. Tegen het jaar 2140 is er geen beloning meer om te halveren. Wat dan met die miners, Roland? Die blijven ook dan nog onmisbaar. Hè? Wat als die dan geen stimulans meer hebben?
Wat gebeurt er dan? Op dit moment krijgen miners zowel inkomsten uit die nieuwe bitcoins, die beloning, de blokbeloning eigenlijk, maar ze krijgen ook de transactiekosten die betaald worden door mensen die bitcoins, die transacties doen in bitcoin.
Mm-hmm.
Die kunnen ervoor kiezen, ze moeten dat niet, maar je kan ervoor kiezen om een vergoeding te betalen en dan gaat jouw transactie prioritair. Het is een beetje zoals first class of business in een vliegtuig of zo. Je betaalt en je krijgt dan een voorkeursbehandeling. En ook dat komt dus in de handen terecht van de miners. En wanneer dat die blokvergoeding stopt, dan is dat ook nog het enige wat ze gaan hebben, is die transactievergoeding eigenlijk.
Ja, en gaat dat dan genoeg stimulans zijn om door te minen, enkel die transactiebeloning?
Ja, die beloning nu, de proportie daarvan, die loopt uiteen. Dat varieert al naar gelang de drukte op het netwerk. Want uiteindelijk, zo'n blockchain is een soort netwerk, een betalingsnetwerk. Als het heel druk is, dan loopt dat op, die transactievergoedingen. En ik merk nu, als ik kijk naar grote beursgenoteerde miners, dat die wel degelijk zeggen van, goh, we moeten toch eens gaan nadenken hoe dat we dat gaan doen. Of willen gaan wij als miners moeten beslissen dat we alleen nog transacties gaan valideren waar dat een vergoeding voor betaald is. En we doen de rest niet meer. Of op het niveau van het netwerk wordt een en ander aangepast, waardoor dat iedereen een soort van minimale transactievergoeding zal moeten betalen. Tegelijk is men zich bewust bij die grote miners dat daar ook een gevaar in schuilt. Want als die vergoeding, die transactievergoeding, te hoog zou zijn in vergelijking met concurrerende cryptomunten, dan zou het wel kunnen dat mensen gewoon zeggen, ja, goh, om te betalen in bitcoin, ik zal wel iets anders gebruiken, Ether of Solana of whatever.
Ja.
Iets dat op dat moment misschien goedkoper is. En dat zou dan, ja, een deel van het nut van de bitcoin kunnen aantasten en ook de waarde kunnen aantasten. Omdat het dan, ja, gewoon duurder wordt om het als betaalmiddel te gebruiken.
De bitcoinsector gaat daar dus toch iets op moeten vinden. Het wegvallen van die beloning om te mijnen. Want Roland, stel dat die miners er de brui aan geven omdat er niks meer te verdienen valt. Ja, wat gebeurt er dan?
Wel, het gevaar is centralisatie. Dus een van het grote ethos van bitcoin is dat het decentraal is. Dus dat er heel veel partijen bij betrokken zijn. Er is niet één centrale bank die alles stuurt, zoals in de fiat-economie.
Nee.
Het is verspreid over veel miners. Nu, die miners die werken ook graag samen in wat genoemd wordt pools. Omdat dat op die manier de kans verhoogt dat ze dus een blok in de wacht slepen en daarvoor vergoed worden.
Ja.
Nu, dat zijn best wel grote organisaties, die pools. En de top 3, die haalt meer dan 51% van de rekenkracht van het netwerk.
Wow.
Nu, dat is een belangrijk percentage, 51%. Want men kan zich voorstellen, stel dat die drie pools, dat die ineens kwaadaardig zouden worden, dan zouden die allerlei dingen kunnen beginnen doen om heel dat netwerk te saboteren.
Ah.
Om het te hacken, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat is theoretisch zo, maar is op dit moment, volgens de mensen die ik gesproken heb, niet bepaald levensbedreigend voor bitcoin of zoiets.
Oké, gaat dus niet meteen gebeuren, die gevreesde centralisatie bij een paar spelers, een paar van die poolers. Maar ik wil toch even weten, wie zijn dat eigenlijk, die poolers? Kan je er een paar noemen?
Dus bij de grootste poolers zijn er schilderachtige namen zoals F2Pool, Foundry USA, Binance Pool en Ant Pool. En als ik dan ga kijken naar grote bedrijven, heb je, en die ook beursgenoteerd zijn trouwens op Nasdaq, heb je Riot Platforms. En dat zijn degenen die 5% van de rekenkracht zouden hebben. En dan is er ook nog Marathon Digital Holdings, dat daar de suggestie doet van ofwel moeten we als miner alleen nog maar de klanten bedienen die vergoedingen betalen, of het netwerk moet zo aangepast worden dat iedereen een minimale vergoeding moet betalen.
Goed, we begrijpen intussen de filosofie achter de bitcoin-halveringen en de lange termijn effecten. Tijd voor het perspectief van de beleggers. Want zo'n halving heeft ook stevast een direct effect op de koers van bitcoin, hè, Ellen? Die gaat meestal meteen daarna omhoog.
Jawel, we hebben een kleine steekproef. En dat is een beetje het probleem. Het is pas de vierde halving die we meemaken in de geschiedenis. Dus het is niet dat je een gigantische sample van data hebt om aan af te toetsen. Maar in het verleden klopt het dat, weliswaar met een beetje uitgesteld relais, elke halving een bullrun, een stierenrit voor de bitcoinprijs op gang heeft getrapt. De hoop is natuurlijk dat dit opnieuw zo zal zijn. Het aanbod wordt schaarser en dat zou per definitie de prijs van bitcoin moeten ondersteunen.
Ja.
Maar ik vind het dit keer anders dan 4 jaar geleden, omdat we in een heel andere constellatie zitten. Bitcoin is matuurder geworden. Je weet, die ETF's zijn gelanceerd in januari. Die brengen Bitcoin binnen in 1 muisklik in heel breed gespreide beleggingsportfolio's bij zowel grote als kleine beleggers. Mm-hmm. Dat is voor mij een absolute gamechanger, want Bitcoin correleert zich daardoor niet alleen met zichzelf. Het is buiten de eigen grenzen gestapt en correleert veel meer met andere activa, met aandelen, met obligaties, producten waarmee het samen in een portfolio zit. Ja. En dat maakt dat die prijsinvloed voor mij dit keer misschien wel eens veel gematigder zou kunnen zijn dan in het verleden. In het verleden was die halving die grote trigger, die grote prijstrigger. Voor mij bespelen er nu veel meer factoren Bitcoin en is die halving eigenlijk niet meer dan wat ik zo net zei, een heel mooi uithangbord. Een PR-event om te tonen, kijk, dit is hoe schaars Bitcoin van nature is.
Ja.
De echte aanjager voor de prijs ligt voor mij elders en niet per se in die halving.
Ja, er zijn heel veel andere factoren die ook heel belangrijk zijn voor de koersvorming van Bitcoin. Denk maar aan de verwachtingen over het rentebeleid. Kan ook roet in het eten gooien.
Ja, dat is een hele belangrijke voor mij. Ik denk geldcreatie is altijd de grootste aanjager van Bitcoin geweest. En je weet, Roan, we zitten nu in een sfeertje waarin goedkoper geld, waar we ons allemaal op verlekkerden, bijvoorbeeld aandelenbeleggers dan met name, dat toch niet zo zeker is. De inflatie raakt toch maar moeilijk terug in de fles. Centrale banken zullen voor langer de rente hoog houden. De beleidsrentes zullen niet zo snel dalen als we eerder hadden aangenomen. Nee. En dat is een stok in de wielen van Bitcoin. Want Bitcoin profiteert net van grote geldcreatie, van de geldpers die bijdrukt, dat mensen gaan zeggen, wij gaan ons daartegen hedgen, ons tegen beschermen. Daar zijn middelen om dat te doen. De yen, goud, de dollar, dat zijn die klassieke safe havens. Bitcoin is daar stilkens aan ook één van aan het worden. Of het wil dat heel graag worden.
Aha.
En ja, dat voor mij is de grote prijsdrijfveer. Hoe lager de rente, of hoe meer quantitative easing, hoe meer soepele monetair beleid je hebt, hoe gunstiger eigenlijk, of hoe meer dat in de kaarten speelt van Bitcoin als dan een schaars goed, laat ons zeggen, ja.
Oké, ik onthoud, de halving gaat deze keer dus misschien een keertje niet voor een grote koersstijging zorgen van Bitcoin. Want het is meer dan ooit een soort PR-event geworden. Zou het ook kunnen zorgen voor een koersdaling?
Dat kan absoluut, Roman. Je zou kunnen zien, de koers is fors opgelopen. Oké, we zijn wat teruggevallen van een record, maar als je ziet wat er is bijgekomen, dat is hallucinant. Dit jaar al, we zijn door die 72.000 dollar gegaan.
Mm-hmm.
Ja, je zou kunnen zeggen dat halvingseffect zit voor een stukje al in de koers. Op korte termijn dan. Wat ik net kom te zeggen, niet de prijsimpuls zal zijn, waar misschien veel beleggers op zitten kijken van die halving, dat gaat nu een gigantische nieuwe bullrun teweeg brengen. Anderzijds denk ik dat er voldoende factoren zijn om met relatief gunstige ogen naar de prijsontwikkeling te kijken. Die stierenmarkten, laat ons zeggen, hebben de neiging zo'n 2-tal jaren te duren. Dus wat dat betreft zouden we nog wel een eindje voor ons hebben waarin Bitcoin door kan stijgen. Ja. Anderzijds, voor mij blijft het een actief dat moeilijk is te lezen in prijs. En dat wil ik aan alle beleggers meegeven. Ja, het is niet omdat die vorige halvings, ik weet niet wat, voor boost hebben gezet op de prijs, dat de geschiedenis zich zal herhalen. Je weet dat met een actief als Bitcoin, dat we mogen dat niet vergeten, nog erg jong is. Het is nog een erg, erg jong actief. Dan kan je dat eigenlijk nooit met zekerheid stellen dat dit nu de gigantische trigger naar boven gaat zijn.
Nee, oké. Afwachten wat er volgende week dus gebeurt met de Bitcoin-koers na die halving. Voor zij die niet naar Bitcoin zelf kijken, maar naar afgeleide producten, zoals de Bitcoin Trackers of ETF's in Amerika, of hier in Europa de gelijkaardige Bitcoin ETN's of ETC's. Ellen, wat gaat daarmee gebeuren na die halving?
Ja, dan denk ik dat ik terugkom met mijn initiële stelling. Het is een PR-event, er zal veel aandacht naartoe gaan. Dat is gunstig, dat is altijd gunstig. Als een aandeel veel in de aandacht staat, is dat ook gunstig.
Ja.
Dus dat is een gunstig event voor Bitcoin van nature.
Mm-hmm.
Maar verwacht daar geen gouden bergen van. Maar het is zoals met eender welke belegging, ofwel geloof je erin, ofwel geloof je er niet in. Het is voor mij, don't trade it, own it. Als je het wil, own it. en ga door de motions. Zeker bij Bitcoin moet je dat. Hè? Je moet door die motions gaan. Je moet daar niet in. Ja, voor mij, hè, als je daar een klein deeltje van een goed gespreide portefeuille aan wil besteden, vijftal procent van je portefeuille bijvoorbeeld, vind ik dat er een heel goed argument voor te maken is. Maar dan moet je de hitte in de keuken van Bitcoin aankunnen. En het is heet in die keuken. Hè? En daar moet je je ten allen tijde van bewust zijn.
Alright, mooie metafoor om mee te eindigen. Uitkijken dus naar die halving komende vrijdag, of misschien zaterdag, of misschien zondag. Dankjewel, Ellen Vermorgen.
Met veel plezier.
En dankjewel, Roland Legrand.
Dankjewel.
Ellen en Roland hebben ook een nog dieper duikend artikel klaar over de Bitcoin-halving die eraan komt. Als je er meer over wil weten en de belangrijke kleine lettertjes wil lezen, is dat dus dik de moeite. Hè? Je leest het dit weekend in onze extra dikke krant of op tijd.be of onze app. Ik zet de link tegen dan ook hier in de show notes. In de tussentijd blijven we het moment suprême van die halving natuurlijk nauw opvolgen. Je leest het eerst bij ons zodra het zover is. Bedankt om te luisteren. Morgenochtend is Bert er weer met je dagelijkse zeven. En wat mij betreft, tot horens.
Dit was De Zeven Extra met Roan van Eijk. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.